Goedemorgen iedereen. Vanmorgen wil ik het graag met jullie hebben over carbonades en speklapjes. Klinkt misschien een beetje gek. Maar voordat ik verder ga, ik ben wel eens benieuwd. Ik heb even een mooi plaatje meegenomen van een speklapje. Nou, die komt er zo meteen wel op, denk ik. Ja, dat is hem. Een speklapje. Want ik wil wel eens weten, wie eet er wel eens een speklapje of een carbonade? Mag ik uw vingers zien? Ik denk dat ik ongeveer 50% zie. Maar ik denk dat het wel meer is, toch? Of is het echt 50%? Steek eens je hand op als je een speklapje eet. Ik wil eens even weten wie dat zijn. Nou, ben nou niet. Geen speklapjes? Oh, oké. Okay. En carbonade dan? Ook niet, oké. Okay. Nou, dat is wel mooi, want ik wil wel eens eventjes... We gaan vandaag nadenken namelijk over Deuteronomium 14. En dat gedeelte wil ik graag met jullie lezen. En jullie kunnen dat ook meelezen op de beamer. En dit zegt Gods woord in Deuteronomium 14. U mag niets eten wat een gruwel is. Dit zijn de dieren die u mag eten. Het rund, het schaap, de geit, het hert, de gazelle, de reebok, de steenbok, de spiesbok, de antilopen en de gems. Alle dieren die gespleten hoeven hebben, waarvan de hoef in tweeën gespleten is, en die bovendien bij de dieren horen die herkauwen, mag u eten. Maar de volgende, die alleen herkauwen, of die alleen gespleten hoeven hebben, mag u niet eten. De kameel, de haas, de klipdas. Zij herkauwen immers wel, maar hebben geen gespleten hoeven. Zij zijn voor u onrein. Zo ook het varken. Want het heeft wel gespleten hoeven, maar het herkauwt niet. Het is voor u onrein. Van hun vlees mag u niet eten en hun kadavers mag u niet aanraken. Tot zover. Wie at er ook wie at er een speklapje? Wie waren dat allemaal? Ik wil wel eens weten wie er waren. Huh, wat is dit nou? Er is nogal werk te doen voor mij, zie ik hier. Hier staat dat we geen varken mogen eten. Sterker nog, je mag geen eens aanraken, een kadaver van een varken. En de helft van de gemeente, meer dan de helft, zegt van joh, dat eet ik lekker. Hoe zit dat? Hoe kunnen we dat verklaren? Hoe leggen wij dat aan onze buurman of buurvrouw uit? Nou, ik ben wel eens benieuwd. Wie durft er wat over te zeggen? Waarom eet u wel een speklapje, ondanks dat het in de Bijbel staat? Herman, durf jij dat aan om er wat over te zeggen? Ja?
Ik mag hier wel even praten.
Oké, omdat het zo lekker is.
Dat is een goed, ja, dat is wel eerlijk inderdaad. Ja. Oké. Okay.
Verder wordt er eigenlijk niet over nagedacht.
Oké, verder was er niet over nagedacht. Nou, dat is al een heel eerlijk antwoord, vind ik. Ja. Ik ben wel eens verder benieuwd. Wie stak nog meer zijn hand omhoog? Kijk eens. Waarom eet u wel een speklapje, ondanks dat het verboden wordt in de Bijbel?
Nou, er staat ook in de Bijbel, maar gij geheel anders.
Gij geheel anders.
En dit is oud-testamentisch en wij leven volgens het Nieuwe Testament.
Oké, dus dit is het oude, dat is eigenlijk het verschil, het Oude Testament. Dus eigenlijk zou je zeggen...
Zijn vrijgemaakt.
Vrijgemaakt, ja. Oké. Nou, dat is een mooi antwoord. Iemand anders nog? Misschien een van de jongeren. Waarom? Dat is wel... Even kijken. Pak even iemand van de jongeren, hè? Ja. Even kijken. Ja, ik wil dat niet beledigen, maar... Even denken. Ruben. Ja, mag ik jou eens vragen?
Ik eet geen speklapje.
Oh, je eet geen speklapje. Nou, ja. Nee, dat is nog duidelijker, hè? Maar goed, ik laat het hier even bij. Maar ik denk wel dat je kan concluderen... Dat er ook in de christelijke wereld best wel... dat het soms wel moeilijk uit te leggen is. Maar hoe kan het nou zijn dat dit in de Bijbel staat... maar dat we dat wel doen? En dan komen we toch tot een of andere... Oude Testament, Nieuwe Testament, maar hoe zit dat dan? Is het dan afgeschaft of moeten we er anders naar kijken? Het zijn allemaal vragen die naar bovenkomen. Ook als je gaat nadenken over de vraag, mag ik überhaupt wel een speklapje eten? Maar ten diepste ligt er eigenlijk dus een serieuze vraag onder. Ondanks dat het een grappig onderwerp is. Want ten diepste ligt er de vraag onder. Hebben de wetten van het Oude Testament ons als Nieuw-Testamentse gelovigen nog wat te zeggen? En dan heb ik het dus over 613 geboden en verboden. 248 geboden en 365 verboden. Dat is dus eigenlijk voor elke dag één. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Was het maar zo. Maar hoe zit het dan? Kunnen we deze wet gewoon uit de Bijbel scheuren? Zoals zo'n theoloog van vroeger, Marcion, voorstelde. Van joh, die God van het Oude Testament, daar wil ik niks mee te maken hebben. Het gaat om die God van het Nieuwe Testament. Of hebben die wetten daadwerkelijk nog wat tot ons vandaag te zeggen? Daar wil ik vanmorgen met jullie over nadenken. Maar misschien zit je hier, en misschien wel als jongere, of als jongere oudere, en denk je van, joh Gerard, leuk onderwerp, maar hoe relevant is dat eigenlijk voor mijn leven? Wat heb ik er eigenlijk aan? Nou, de gedachte die je hebt is wel een beetje direct, maar ik ben wel blij dat je dat denkt. Want dan kan ik even uitleggen waarom ik dit wel heel relevant vind. En waarom ik dit denk dat het een hele belangrijke vraag is, ook voor ons als Nieuw-Testamentische gelovigen. En het is namelijk relevant omdat je deze vraag kan vergelijken met een theologische fundering. En iedereen weet, ook wie in de bouw werkt of die wel eens iets gebouwd heeft, een verkeerde fundering, bijvoorbeeld van een gebouw, ja, dat geeft enorme problemen. Want continu loop je daar weer tegenaan als je een verkeerde fundering hebt neergelegd. Het gebouw die kan zelfs scheef opgeleverd worden. Nou, en zo is het ook met theologische funderingen. Als je theologisch iets verkeerd of op een andere manier interpreteert, dan kan het ook hele rare gevolgen hebben voor je dagelijks leven. Nou, en dat geldt natuurlijk voor heel veel verschillende onderwerpen vanuit de Bijbel, maar ook voor de wet, de betekenis van de wet. Dat is ook daadwerkelijk een theologische fundering. En het is heel essentieel, deze fundering, om te begrijpen hoe dit zit. Want waarom? Heel veel andere preken die we hier houden, zijn daarop gefundeerd. Dus als je die fundering niet snapt, ja, dan is het ook moeilijk te begrijpen hoe die andere preken werken. Bijvoorbeeld, een aantal weken geleden heb ik gesproken over samenwonen. Ja, die is gefundeerd op deze theologische fundering van hoe kijken we naar de wet als christen. Maanden geleden heb ik gesproken over het geven van geld. Precies hetzelfde verhaal. Is gefundeerd op die grote fundering van hoe kijken we naar de wet. Heel belangrijk. Maar er is nog een reden waarom deze vraag heel belangrijk is. Want de manier hoe je naar de wet kijkt als christen bepaalt natuurlijk ook hoe jij je in het dagelijks leven gedraagt. Of je nu wel of geen speklapjes mag eten. Of je nu wel of niet op zondag een ijsje mag kopen. Of je nou wel of niet de Joodse feestdagen moet vieren. Het is allemaal afhankelijk van die vraag. Hoe kijken wij als Nieuw-Testamentse christen naar de wet? Nou, ik durf het nog wel stelliger te maken. Nog relevanter. Want ik durf wel te zeggen dat het antwoord op deze vraag, hoe we kijken naar de wet, het verschil kan zijn tussen een leven in vrijheid en een leven levend onder een geestelijke juk. Zoals bij de Galaten plaatsvond, waar ik 3 weken geleden over gesproken heb. Het verschil tussen een gezond geestelijk leven waarin je groeit naar volwassenheid en aan de andere kant een geestelijk leven waarin je stagneert en eigenlijk onvolwassen blijft in het geloof. Dus er staat nog wel wat op het spel. Je zou het kunnen zeggen, het is nog geen oud en nieuw, maar vanmorgen krijgen jullie vuurwerk. Toch? Ik probeer het even spannend te maken. Moet me wel een beetje helpen. Maar het is een spannende vraag. En daarom gaan we met elkaar vanmorgen nadenken over de vraag, mag ik een speklapje eten of niet? De jeugd mag nu naar de eigen samenkomst. En dan gaan wij met de wat oudere jeugd samen nadenken over deze vraag. Maar voordat we dat doen, gaan we eerst een lied met elkaar zingen. Nou, carbonades of speklapjes. En eigenlijk wou ik beginnen met het stellen van de vraag. Want dat is natuurlijk wel belangrijk als we naar de onderliggende vraag gaan kijken. Van, ja, wat is dan eigenlijk wel het doel van de wet? Wat is eigenlijk de functie van de wet? Voor ons, maar ook voor Israël. En niet alleen in het verleden, maar ook in het hier en nu. Wat is eigenlijk de functie van de wet? En voordat we verder gaan kijken naar de functie van de wet, wil ik eigenlijk eerst gaan kijken naar het hoofddoel van de wet. Dus waarom eigenlijk de wet gegeven is aan Israël en ook aan ons. En daar wil ik met jullie ook een gedeelte samen lezen. En dat is een gedeelte uit Matteüs. En het is Matteüs 5, vers 17 en 18. En ik ga het lezen vanuit de Herziene Statenvertaling. En daar zegt Jezus in een rede die bekend geworden is als de bergrede het volgende. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één tittel van de wet voorbij gaan. Totdat alles geschied is. Een belangrijk gedeelte om met elkaar na te denken over de wet van God. En wat belangrijk is in dit gedeelte, en in het bijzonder voor de uitleg hiervan, is het woordje wet. En ik heb het ook even in geel gemaakt. Want Jezus bedoelt hier met dit woordje niet zomaar de wet, maar Jezus bedoelt hier de Torah. En hier treedt heel vaak verwarring op. En een verwarring waardoor sommige mensen eigenlijk verder bouwen op een scheef fundament. Waardoor er, ja, in mijn ogen een verkeerde conclusie getrokken worden. Want wat bedoelt eigenlijk Jezus met wet en met de Torah? Nou, de Torah, dat weten de meesten van ons wel. De Torah, dat zijn de eerste 5 boeken van het Oude Testament. Dat is de Torah. En de Torah is dus ook heel wat anders dan de wet. Want als het over de wet gaat, dan wordt er bedoeld de 613 wetten die aan Mozes en Israël gegeven zijn. Ja, het begon bij de Sinaï, maar uiteindelijk is dat ook in jarenlang zijn er meerdere wetten bijgekomen. Dat wordt bedoeld met de wet. En de wet staat natuurlijk in de Torah. Maar met de Torah wordt eigenlijk een iets breders bedoeld. Dus de eerste 5 boeken van het Oude Testament. Dus Jezus heeft het hier dus over de wet of de profeten. Oftewel de Torah en de profeten. Oftewel het Oude Testament. Zoals wij die in deze tijd kennen. Nou, nogmaals, het is heel belangrijk om dit te begrijpen. Anders dan ga je een scheve conclusie trekken. Jezus zegt hier eigenlijk, denk niet dat ik gekomen ben om het Oude Testament af te schaffen. Nee, dat blijft gezag houden. Zelfs tot het einde van de aarde. Geen jota of titel, geen kommetje of een punt zal daarvan verdwijnen. Het blijft gezag houden. Maar, zegt Jezus, ik ben gekomen om het Oude Testament en de profeten niet af te schaffen, maar te vervullen. Nou, dit heeft echt zeer verstrekkende gevolgen, wat Jezus hier zegt. Want de vervulling waar Jezus het over heeft, gaat in eerste instantie niet zozeer over de wet, gaat het ook over, maar niet in eerste instantie. Maar in eerste instantie gaat deze vervulling over een belofte. Over een belofte. Jezus vervult een belofte. Ik zal u uitleggen hoe dat zit. Toen Adam en Eva uit het paradijs werden gestuurd, omdat ze faalden om naar God te luisteren, wat gebeurde er toen? God gaf Adam en Eva direct een belofte. Hij zei, ondanks dat jullie gefaald hebben, zal ik ooit iemand uit jouw nageslacht, iemand van jouw kinderen, zal geboren worden. En die zal de slang verslaan. En dat gaan we natuurlijk over een aantal weken met elkaar vieren. Dat Jezus is geboren. Maar gelijk al bij Genesis, gelijk al bij Adam en Eva, geeft God die belofte. Ondanks jullie falen, zal ik jullie redden. En elke keer weer opnieuw in het Oude Testament herhaalt God deze belofte. Bij Noach, bij Abraham, bij Jacob, bij Mozes en bij het volk Israël. Iedere keer zie je weer hetzelfde gebeuren als bij Adam en Eva. De mensen faalden keer op keer. Konden toch niet God in alles gehoorzamen. Maar elke keer sprak God weer de belofte uit. Joh, ondanks dat het jullie niet lukt, ondanks jullie falen, zal er ooit iemand opstaan. En die zal jullie redden. En die koning is geboren. En het is Jezus. Jezus die ondanks ons falen is gekomen om ons te redden. Nou, en als je daarover gaat nadenken, en ook over het Oude Testament, dan kan je maar één conclusie trekken. Want het Oude Testament is eigenlijk een historische beschrijving van Gods reddingsplan voor Israël en de wereld. Dus eigenlijk alles wat er in het Oude Testament staat en beschreven wordt, heeft eigenlijk maar één hoofddoel. En dat is Israël, in de eerste plaats, en de wereld redden door geloof in Jezus Christus. Heel belangrijk om dit voor ogen te houden. Dat is ook een fundament. Dus alles wat in het Oude Testament gebeurde, had één hoofddoel. Israël en de wereld redden. Niet door de wet, maar door geloof in Jezus Christus. Goed, dat is het Oude Testament. Maar hoe zit het dan met de wetten van Mozes? Dat is natuurlijk ook een goede vraag om dan te stellen. Hoe zit het eigenlijk met mijn speklapje? Dat is eigenlijk een veel concretere vraag. Nou, hoe zit het met de wetten? Nou, deze wetten hebben net zoals de wetten van het Oude Testament, alle wetten van het Oude Testament, maar ook het Oude Testament in het geheel, precies datzelfde hoofddoel. De wetten waren een soort van hulpmiddel om dat hoofddoel te bereiken. Namelijk Israël en de wereld tot geloof brengen in de Messias. En de wetten zijn dus dan ook nooit bedoeld als doel op zichzelf. Alsof de wet iemand kon redden. Nee, de wet heeft altijd een ander doel. Namelijk een hulpmiddel om tot geloof te komen in de Messias. En dat is al vanaf het begin af aan Gods plan voor de wereld geweest. Om de wereld te redden. En ik kan durf dat te zeggen, omdat je dat ook ziet aan de tijdsperiode waarin de wet aan Israël gegeven is. Want de wet is namelijk vrij laat aan Israël gegeven. Sterker nog, de 613 wetten die we met elkaar kennen, zijn pas gegeven 430 jaar later na de belofte aan Abraham. Dus als je er goed over nadenkt, dan wist Abraham nog niks over een verbod op het eten van speklapjes. Daar had Abraham nog nooit van gehoord. Maar wat staat er in de Bijbel? Abraham werd niet rechtvaardig door het niet eten van speklapjes. Nee, Abraham werd rechtvaardig door geloof. Dat is de reden waarom Abraham rechtvaardig werd. En de wet die is er dus pas veel later bijgekomen, 430 jaar daarna. En waarom? Nou, niet als hoofddoel, nee, als hulpmiddel. Om dat hoofddoel te bereiken, namelijk Israël en de wereld tot geloof brengen in de Messias. Nou, hoe kan dan een wet die pas veel later is toegevoegd, mensen helpen om tot geloof te komen in Jezus de Messias? Hoe kan dat dan? Hoe werkt dat dan? Nou, de Bijbel maakt dat gelukkig duidelijk. En vanmorgen wil ik namelijk vier redenen geven, vier functies geven, hoe de wet een hulpmiddel is geweest om uiteindelijk tot het hoofddoel te komen. En allereerst is dat het een hulpmiddel is geweest als openbare aanklager. Een openbare aanklager om tegen ons te getuigen. Dat is de eerste functie van de wet geweest, waarom God dat aan ons gegeven heeft. Nou, op het eerste gezicht lijkt dat niet zo liefdevol, toch? Een openbare aanklager geven aan mensen. Het voelt een beetje vreemd, alsof je een brief van je vrouw krijgt vanuit de advocaat van, joh, I see you in court. Ik zie je in de rechtbank. Het komt niet echt liefdevol over, toch? Als iemand je aanklaagt. Maar bij God is het echt gegeven uit liefde om ons te helpen. Want door de wet, doordat God ons de wet gaf, werden wij ons eindelijk ook bewust dat wij een probleem hadden. De wet heeft ons geholpen om te begrijpen dat we gewoon niet konden voldoen aan wat God van ons vroeg. En dat we daarom dus ook een redder nodig hadden. En dat is ook in de psychologie en ook in therapie vaak ook de eerste weg naar herstel. Dat je je problemen daadwerkelijk onder ogen ziet. Als dat nooit gebeurt, ja, dan is herstel ook heel erg moeilijk. En dat is dan ook precies één van Gods redenen waarom hij de wet gegeven heeft. Want als je die 613 regels gaat lezen, ja, dan kom je er al snel achter dat je die niet kan voldoen in je leven. Er zijn wel eens mensen die het geprobeerd hebben, maar die falen hopeloos. En sterker nog, er zijn sommige wetten die zijn, die zijn helemaal afhankelijk van het bestaan van een tempel. Nou, die kunnen we in deze tijd gewoon niet houden. Het is gewoon onmogelijk. Maar dat is dus precies wat God eigenlijk wil. Hij wil ons eigenlijk met die pijnlijke waarheid dat we het zelf niet kunnen, eigenlijk een beetje drijven in de handen van de Heer Jezus. Van joh, kijk, je kunt het zelf niet. Ik heb een oplossing, ik heb Jezus. Dus God gebruikt dus deze aanklager eigenlijk om ons te kunnen redden. Dat was Gods doel ermee. Nou, ik wil het even illustreren met een dagelijks voorbeeld, wat jullie misschien allemaal wel begrijpen. Dan stel je voor dat je grote schulden hebt. En de brieven komen binnen, de rekeningen komen binnen. En op een gegeven moment denk je van, ik heb er helemaal geen zin meer in. En je maakt ze niet meer open. En die brieven die worden hoger en hoger. En op een gegeven moment komt er een deurwaarder langs. En nou, dan, dat is niet fijn om te merken inderdaad. En die deurwaarder, die gaat met jou in gesprek. En die zegt tegen jou, moet je eens horen. Deze schulden heb je openstaan bij deze bedrijven. En uiteindelijk, als je dat onder ogen krijgt, kom je tot de ontdekking van, joh, dat kan ik nooit betalen. En gelukkig is er dan de deurwaarder die zegt van, joh, misschien heb je hulp nodig. Misschien moeten wij jou helpen door de schuldhulpverleningen te gaan. En op die manier een oplossing te geven van jouw probleem. Maar om dat onder ogen te komen, ja, is natuurlijk verschrikkelijk pijnlijk. Dat je het zelf niet kan, dat je die rekeningen zelf niet meer kan betalen. Maar die hulpverlener, ja, die helpt jou uiteindelijk om te komen bij degene die je echt kan helpen. De schuldhulpverlening, waardoor je er een aantal jaren er weer uit bent. Nou, het is een dagelijks voorbeeld, maar zo is het ook met de wet bedoeld. Zo heeft God de wet bedoeld om Israël en de wereld bekend te maken met de schuld. Om ons te drijven in de handen van Jezus, de redder van de wereld. Paulus heeft het als volgt geformuleerd. Dat doet hij in Romeinen 10 vers 4. Daar staat, de wet vindt zijn doel in Christus. Zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard. Eigenlijk precies wat ik zei. Maar ik heb ook nog even een makkelijke vertaling eronder gezet. En dan wordt het nog duidelijker. Want daar staat, het doel van de wet was altijd al, is nooit veranderd. Het doel van de wet was altijd al dat mensen gered zouden worden. Doordat ze geloven. Door Christus is dat doel bereikt. Is dat vervuld. Dus Jezus heeft deze wet, waardoor wij aangeklaagd werden, volledig voor ons betaald en voldaan. En het mooie is dus, als je de Heere Jezus aanneemt in je leven, als je zegt, Heere God, ik kan het niet, ik heb een schuld en die kan ik zelf niet betalen, en ik wil uw offer aannemen in mijn leven. Als je die beslissing met je, ja, met je hart en met je verstand echt oprecht neemt, dan krijg je deel aan het werk van Jezus Christus. Vanaf dat moment ziet God de Vader jou door Jezus Christus. Oftewel, God de Vader ziet dat jij volledig aan de wet hebt gedaan. Niet omdat je dat zelf hebt gedaan, maar Jezus heeft dat voor jou gedaan. Snap je? En dat is dus de reden waarom wedergeboren gelovigen niet meer staan onder het gezag van de wet. Want Jezus heeft alles al volbracht. En daarom durft Paulus ook te zeggen dat we vrij zijn. Vrij zijn van elke wet, van elk gebod, van elke veroordeling, van elke oordeel. Wij worden niet meer veroordeeld. En dus ook niet meer als wij een speklapje eten. Daar worden we niet meer door veroordeeld. Dan kom ik bij de tweede functie van de wet. En de tweede functie van de wet, wat de Bijbel laat zien, is dat de wet eigenlijk gegeven is als hulpmiddel, als tijdelijke oppas en beschermer voor Israël. Totdat de Messias geboren zou worden. Nou, hoe durf ik dat te zeggen? Nou, dat staat in de Bijbel. In Galaten 3 vers 9 zegt Paulus, waartoe dient dan de wet? Nou, eigenlijk precies dezelfde vraag die ik ook vanmorgen stel. Wat is eigenlijk de rol en de functie van de wet? En Paulus zegt het volgende. Zij is eraan toegevoegd, omwille van de overtredingen, totdat het nageslacht zou gekomen zijn aan wie het beloofd was. En zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. Nou, een beetje een moeilijke tekst, toch? Om dat in één keer tot je te laten komen. Maar in deze tekst zijn eigenlijk twee woorden van groot belang. Namelijk het woord toegevoegd en het woord totdat. Dus wat hier eigenlijk staat is dat de wet door God aan Israël gegeven is, extra als toevoeging, als hulpmiddel. Waarom? Omwille van de overtredingen. Tot een bepaald moment. Totdat het nageslacht, daar wordt natuurlijk Jezus mee bedoeld, totdat Jezus gekomen zou komen. Dus de wet was dus een tijdelijke beschermer, een tijdelijke oppas. En waarom? Nou, heel simpel. Om Israël te beschermen. Te beschermen tegen de gevolgen van de zonde. Dat was de reden. Om te voorkomen dat ze dingen zouden doen die slecht voor hen waren. Want dat hebben we ook al eerder gehoord in preken. Zonden staan niet op zichzelf. Zonden zijn niet onschuldig. Zonden hebben negatieve gevolgen in je leven. Zonden maken dingen kapot. Bij jezelf, bij de ander en bij je omgeving. En God wilde simpelweg uit liefde het volk beschermen. Totdat de Messias geboren zou worden. En daarom gaf hij de wet om Israël te beschermen. Dit is echt geweldig. Echt geweldig. Want je ziet dan ook in de geschiedenis van de wereld dat die wet die God aan Israël gegeven heeft een ongelofelijke zegen is geweest voor het volk Israël. De wetten, als je dat gaat bestuderen, die zijn zo uniek. Zo ongelooflijk wonderlijk. Sterker nog, ik durf wel te zeggen dat die wetten van Mozes revolutionair waren. En hun tijd ver vooruit zijn. Dat durf ik echt te zeggen. Ik zal twee voorbeelden daarvan noemen. Helaas heeft de wereldgeschiedenis een aantal hele ernstige pestepidemieën meegemaakt. Ik weet niet of u daar bekend mee bent. Soms zo erg dat een derde van de wereldbevolking omkwam. En wat gebeurde er? De Joden kregen daar de schuld van. En waarom? Nou, heel simpel. Bij Joden kwam de pest nauwelijks voor. Dus van alle mensen op de wereld die hadden te maken met de pest en hadden daar grote problemen mee. Maar in de vele Joodse gemeenschappen die de wereld rijk was, kwam de pest nauwelijks voor. En wat was dan de makkelijke gedachte? Ja, het zal wel van hun vandaan gekomen zijn. Zij hebben het drinkwater misschien wel besmet. Dat was het idee erachter. Maar hoe kwam het eigenlijk? Hoe kwam het nou dat bij de Joodse mensen dat niet voorkwam of nauwelijks voorkwam? Deze Joodse mensen die hielden zich gewoon aan de reinheidswetten van God. Die hielden zich aan de hygiënewetten. En op die manier wassen zij hun handen en regelmatig maakten zij zichzelf schoon. En op die manier voorkwamen ze dat ze die pest onder elkaar verspreiden. Het is echt ongelooflijk. Ik vind het echt, als ik dat zo hoorde, denk ik van hoe is het mogelijk dat de Israëlieten dus al een regel gekregen hebben die hun jarenlang heeft beschermd tegen ziekte. Het is echt een wonder. En pas in de 19e eeuw werd ontdekt door de huidige wetenschap dat er inderdaad zoiets bestaat als bacteriën. En dat je door het aanraken van een lijk of dat je door het aanraken van iemand anders en dan een broodje op eet, ja, dat je dan ziek kan worden. Maar dat is bijna 3000 jaar later dat we dat zelf pas ontdekt hebben, om zo maar te zeggen. En God gaf 3000 jaar eerder al een regel om te voorkomen dat wij ziek werden. Nou, daar kan ik echt met mijn verstand niet bij. Een ander voorbeeld. Waarom zou God varkensvlees verboden hebben? Nou, het is een hele moeilijke vraag. Sterker nog, er zijn 12 verklaringen voor. Dus dat is, eigenlijk, als er 12 verklaringen zijn, dan weten we het nooit helemaal zeker. Maar één verklaring vind ik echt wonderlijk. Want in 1953 heeft een Amerikaan een onderzoek gedaan. Dat was een bioloog. En die heeft onderzoek gedaan naar de gifwaarden die aanwezig zijn in dieren. En hij heeft een onderscheid gemaakt tussen reine dieren en onreine dieren. Die vanuit de wet van Mozes, zeg maar, naar voren komen. Dat hebben we net met elkaar gelezen. En je wilt het niet geloven. Maar de onreine dieren die gaven een veel hoger gemiddelde aan van gifstoffen die aanwezig waren in de dieren. Dan denk ik van, hoe is het mogelijk? Dat kan toch bijna geen toeval zijn? Dat het pas in 1953 zeg maar ontdekt wordt, maar dat eigenlijk God dat misschien al 3000 jaar daarvoor, Israël daarvoor beschermde. Nou, is dat voor ons nog steeds schadelijk? Nee. Want als je eten warm genoeg maakt en heet genoeg bereidt, dan gaan al die bacteriën eruit. Maar in de tijd, of 3000 jaar geleden, hadden ze nog niet die mogelijkheden om eten zo heet te bereiden. En dan kon het best gevaarlijk zijn. En ik heb wel eens gelezen, als je dan elke dag varkensvlees at, wat niet goed klaargemaakt was, dan werd je niet direct ziek. Maar het kon wel zijn dat je na tientallen jaren uiteindelijk wel ziek werd van die bacteriën die niet gedood werden in een varken. Nou, ik vind dat echt ongelooflijk. En zo zie je dat de wetten van God, en dit zijn nog maar twee, maar zo zie je dat het zijn tijd ver vooruit was en dat het een groot wonder was dat God dit aan Israël heeft gegeven als tijdelijke oppas om hen te beschermen. Dan kom ik bij de derde functie van de wet. Ik had hem al even staan. De derde functie is een voorafschaduwing. Dat is een beetje een moeilijk woord, vind ik altijd. Voorschaduw. Wat is nou een voorschaduw? Maak je niet zo vaak mee. Maar, of maak je dat wel mee? Ik hoor iemand dat zeggen. Maar nee, maak je niet mee, toch? Voorschaduwen. Maar het is eigenlijk heel simpel, inderdaad. Net zoals een schaduw eigenlijk iets laat zien van de werkelijkheid. Dus niet die persoon zelf, maar je ziet zijn schaduw. Ja, zo is het eigenlijk ook met het Oude Testament bedoeld. In het Oude Testament, in de wet, zie je al de contouren van Gods plan. Zie je al de contouren van Gods reddingsplan. Wat hij uiteindelijk zal voltrekken door de komst van de Messias in het Nieuwe Verbond. En in de gehele wet, in alles wat er in het Oude Testament gebeurt, in alle feesten, alle offers en ga zo maar door, zie je al de contouren van de Messias. En het offer wat gebracht gaat worden, ja, tot verzoening van onze problemen, onze zonden. En Leviticus en Deuteronomium, je zou kunnen zeggen, het is één groot mooi plaatjesboek. Het is zo mooi ontworpen hoe dat allemaal gaat. Hoe dat allemaal feitelijk gebeurde, wat nu geestelijk heeft plaatsgevonden. En Jezus past precies in dat ontwerp. Nou, waarom is dat belangrijk voor ons in deze tijd? Nou, dat is heel belangrijk. Want zonder Oude Testament, zonder wet als voorschaduw, kunnen wij gewoon niet de volledige betekenis begrijpen van het werk wat Jezus voor ons gedaan heeft aan het kruis. Dan gaat zoveel diepgang en rijkdom over hoe en waarom en wanneer en hoe God het allemaal bedacht heeft verloren. Dus het is essentieel dat we dat bestuderen, dat we dat onderzoeken, om zo de diepgang te kunnen proeven van het offer van Jezus wat hij aan ons gegeven heeft. En het Oude Testament, de Torah, geeft daar prachtige achtergrondinformatie bij. En daarom is het essentieel. Maar het is wel belangrijk dat het blijft bij een voorschaduw. Je moet er ook niet in doorslaan. Daar hebben sommige mensen ook wel de neiging in. Dat die zo de schaduw bestuderen, dat ze de koning missen, om zo maar te zeggen. Dan sla je daarin door. Zo is het niet bedoeld. Nee, we hebben nu de koning. We kunnen nu zien wat Jezus heeft gedaan en we kunnen dat vieren met elkaar. We hoeven daar niet in door te slaan. Ik vergelijk het wel eens met een kind wat een cadeautje krijgt en het cadeautje uitpakt en het cadeautje aan de kant legt en het hele papier met papier gaat spelen en helemaal gaat onderzoeken op de vormen van het cadeautje en noem maar op. Snap je? Ja, dat moeten we niet doen bij Jezus. Jezus is de koning. Maar het cadeaupapier, die voorschaduw, kan ons ongelooflijk veel leren over de diepgang, de rijkwijde van het offer wat Jezus aan ons gegeven heeft. Goed, dan kom ik bij de laatste functie van de wet. Wat het voor ons kan betekenen. En dit is denk ik wel de belangrijkste, wat we dagelijks kunnen toepassen in ons leven. Want dat is dat de wet ook nog steeds functioneert als theologie en als wijsheid. Want we hebben net gehoord, we staan niet meer onder het gezag van de wet. Maar het is nog steeds het woord van God. En in het Nieuwe Testament staat heel duidelijk dat heel de schrift, dus van Genesis, en ik geloof echt inderdaad tot Openbaringen, dat die gegeven is om ons te onderwijzen, om dingen te weerleggen, om ons te verbeteren en om ons te voeden in de rechtvaardigheid. En de wet is dus ook gewoon een onderdeel van de schrift. En dus is de wet ook op die manier bedoeld en nuttig om te onderwijzen en om ons te voeden in rechtvaardigheid. Maar we hebben al gehoord, de functie van de wet is wel veranderd door het offer van de Heer Jezus. We staan niet meer onder het gezag van de wet. Dus dat is wel veranderd. Hoe moeten we dit dan zien? Nou, en dat vraagt een bepaalde uitleg. Dat vraagt een bepaalde theologische doordenking. Als we gaan nadenken over de wetten en wat die voor ons kunnen betekenen. Want de wet, zoals die gegeven is, ook aan Israël, staat nooit op zichzelf. De wetten die God aan Israël gaf, ja, die zijn gegeven met een bedoeling om het volk Israël te beschermen. Vanuit liefde. Dus in die wetten die God aan Israël gegeven heeft, daar zit een principe achter. Het is niet zinloos gegeven. Dus God gaf het om Israël te beschermen. En dat principe, ja, dat is natuurlijk heel waardevol. Om te ontdekken wat dat precies is. En wat dat precies betekent. En wat dat kan betekenen voor ons leven. Snap je? De wetten hadden misschien wel een tijdelijk karakter voor Israël. Maar de principes die eronder liggen, kunnen eeuwige waarheden liggen, ja, waar wij ons te goed aan kunnen doen. Wat tot zegen kan zijn voor ons leven. En als we ze ontdekken, ja, dan zijn het geweldige richtinggevers voor ons leven. En dat is dan ook precies hoe Paulus met de wet omgaat in het Nieuwe Testament. Ik zal u daar een voorbeeld van geven. Op een gegeven moment heeft Paulus het over het melbannen van een dorsende os. Dat is een hele mond vol. Het melbannen van een dorsende os. En wat betekent dat eigenlijk? Nou, het melbannen van een dorsende os, dat was een heidens gebruik. En wat deden ze dan? Dan lieten ze een koe gebruikten ze om te oogsten. En dan bonden ze zijn mond dicht, zijn bek dicht. En waarom? Ja, het is eigenlijk dierenmishandeling, want de beest had honger op een gegeven moment, maar die kon dus niet eten. Dus daarmee bekwamen ze dat die koe het oogst opat. Dat was eigenlijk een soort van heidens gebruik. Wat gewoon gebeurde in de omliggende landen van Israël. En God verbiedt het. Die zegt van dat mag niet. En ik denk dat dat ook, dat God dat verboden heeft om een soort van dierenmishandeling tegen te gaan voor die koeien. Denk ik dan hoor. Maar goed, pin me er niet op vast. Maar dat is in ieder geval een wet wat God aan Israël gegeven heeft. Nou, wat doet Paulus in het Nieuwe Testament? Hij gebruikt deze concrete wet om eigenlijk, past hij dat toe op het evangelie. Hij zegt, werkers van het evangelie, die mogen op precies dezelfde manier ook niet hun mond dichtgemaakt worden. Die mogen ook leven van het evangelie. Het is niet zo dat iemand fulltime aan het werk is voor Gods koninkrijk en dat hij daar niet meer van mag leven. Dus dat mag. Het mag niet overweldigend zijn of dat mag niet overdreven zijn. Maar je mag van het evangelie ook leven. Nou, over de inhoud gaat het mij niet even over. Maar het gaat me er even over dat Paulus deze wet gebruikt. En dat hij dus op een of andere manier het principe van deze wet proeft. En dat hij dat toepast op zijn dagelijks leven. En op precies dezelfde manier mag ook de wet van Mozes ook nog tot ons spreken in deze tijd. De wet is Gods woord. Het is bedoeld dat wij daarvan kunnen leren, dat wij ons leven daarna kunnen richten. En in die wet zitten dus prachtige principes en waarheden waar we wat mee kunnen. En soms is dat echt letterlijk, want natuurlijk de wet om niemand dood te slaan, dat is niet alleen een principe, maar dat is ook letterlijk goed om niet te doen. Maar in sommige wetten is het gewoon lastiger om te achterhalen van, bijvoorbeeld bij het eten van varkensvlees. Dan moeten we dus meer op zoek naar het principe erachter. En dan kunnen die principes ons leren. En kunnen wij op basis daarvan ons leven inrichten. Goed, ik kom tot een samenvatting. Ik heb dus uitgelegd dat de wet van God, die aan Mozes gegeven is, is vervuld in Jezus Christus. Als wij in Jezus geloven, hebben wij aan alle 613 wetten voldaan. Maar begrijp goed, de wet is niet passé. De wet blijft functioneren als Gods woord, als geïnspireerde schrift, als een richtlijn voor leer en leven. En die mogen wij natuurlijk naleven, uitgenade in ons leven. Dus we mogen nu als Nieuwtestamentische christenen vanuit het volbrachte werk van de Heer Jezus naar de wetten van Mozes kijken. Om zo te ontdekken wat Gods plan voor de toekomst was, wat Gods reddingsplan was. En wat die redding voor ons betekent. En in die principes die ook vanuit de wet naar voren komen. Ja, die mogen we proberen toe te passen in ons leven. Goed, ik ga afsluiten. Want misschien zegt u wel van, ja, hoe zit het nou met mijn speklapjes? Mag het nou wel of niet? Leuk vooral, maar to the point, Gerard. Dat snap ik, dat snap ik. Nou, als we wat we net besproken hebben, gewoon op deze vraag leggen, dan wordt het gelijk duidelijk dat we dus niet meer veroordeeld worden als we een speklapje eten. Ook worden we niet meer onrein door het eten van een speklapje. Ik heb het in deze preek wat laten liggen, maar in Handelingen wordt heel duidelijk beschreven dat Paulus een visioen krijgt en dat God daarin heel duidelijk maakt dat het verschil tussen rein en onrein opgeheven wordt. Sorry, zeg ik Paulus, zeg ik. Het is Petrus, goed dat jullie mij verbeteren. Die verwissel ik wel vaker. Maar het is inderdaad Petrus. Je praat vaak over Paulus, hè? Dan, als je het over Petrus hebt dan... Maar het is Petrus. Die krijgt een visioen. En God zegt daarin twee keer toe van... Ja, ik bepaal wat rein en onrein is. En je mag dat eten. Dat verschil is opgeheven. Maar het is nog steeds Gods woord, die wetten van het Oude Testament. Dat staat nog steeds. We kunnen er wel over nadenken wat misschien achter het principe zit van dit verbod van God voor het eten van varkensvlees. Wat zou dat kunnen zijn? Nou, ik heb al gezegd, het is niet gemakkelijk. Er zijn 12 mogelijke verklaringen. En dat maakt het niet gemakkelijker om daar eentje uit te kiezen. Maar ik heb dat allemaal bestudeerd. En ik heb wel ontdekt dat er de verklaringen die het meest worden aangehangen, zijn de volgende twee verklaringen. En dat is dat God varkensvlees in het Oude Testament tijdelijk onrein heeft gemaakt. Waarom? Nou, allereerst wat we eerder besproken hebben. Omdat het ongezond voor hen was. Dat is dus inderdaad een theorie. Ja, er staat een gifwaarde in. En als ze dat slecht zouden doorbakken, dan zou het uiteindelijk slecht voor ze zijn. Dat is de eerste reden. Het was ongezond voor hen. En de tweede reden is dat in de omliggende landen varkens gebruikt werden voor wazigerij. Daar is een heel duidelijk voorbeeld van in Egypte. Dat via varkens ook door te slachten en noem maar op, dat er een soort van wazigerij plaatsvond. En dat er dus sprake was van een soort van afgodendienst, waarin varkens een bepaalde rol speelden. Nou, dit wordt over het algemeen aangenomen, dat dit waarschijnlijk de reden is waarom God dit verboden heeft. Nou, en als je dit dus wilt hanteren, als je ervoor gaat bidden van Heere God, is er in deze principes iets waar ik iets mee kan in mijn eigen leven? Dan kun je deze principes heel toepasbaar maken voor je eigen leven. Want ja, eigenlijk heeft God ons beschermd om gewoon gezond te leven. Eigenlijk heeft God ons beschermd om weg te blijven van occulte zaken en van wazigerij en noem maar op. En dat kan nog steeds. Wij kunnen nog steeds goede keuzes maken hoe we omgaan met ons eigen lichaam. Hoe we gezond eten. Hoe we goede keuzes maken voor de wereld waarin we leven. Dat principe staat nog steeds. En dat kunnen wij op onze eigen manier nog steeds invulling geven. En ook kunnen wij nog steeds ons verre houden van al die wazigerij en occulte zaken. Door als we dat tegenkomen, dat we zeggen van joh, niet voor mij. Leuk voor jou, maar ik ga daar niet in mee. Ik blijf daarin vertrouwen op God. In hem geloven. Zie je dat? Op deze manier kunnen de principes van de wet die eronder liggen, ja, kunnen tot grote zegen zijn voor je leven. En dat past helemaal in de lijn van de verdere Bijbel. Maar daarin vraagt dus wel een stukje uitleg, een stukje doordenking, een stukje biddend omgaan met Gods woord. Maar dat is wat we wel geloven. Wij geloven dat als wij biddend, vragend de Bijbel lezen, dat de Heilige Geest ook tot ons wil spreken in hele concrete zaken van ons leven. En op die manier kan zelfs Gods wet ja, tot grote zegen zijn van ons leven. Goed, hier wil ik het bij laten. En ik hoop dat ik jullie geholpen heb om beter zicht te krijgen op het feit, ja, waarom God de wet bedoeld heeft en hoe het kan functioneren in ons leven. Amen.
Kitty, na het open gebed 530. In plaats van